Goed. Ik wilde met jullie de Bijbel openslaan bij Exodus hoofdstuk 32. En we gaan maar weer eens, omdat ik er zo van houd, een heel hoofdstuk lezen. Exodus 32. Wat zijn er van die hoofdstukken, die kan je niet maar een paar versjes uitlezen, maar dat lukt eigenlijk niet. Ja, als iedereen het gevonden heeft. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zei tot hem: Welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, we weten niet wat er van hem geworden is. En Aaron zei tot hen: Ruk de gouden ringen af die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn en breng ze mij. Toen rukte het hele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en ze brachten ze aan Aaron. En hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En ze zeiden: Dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit: Morgen is er een feest voor de Heer. En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers en het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. En de Heere sprak tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt waarvoor zij zich hebben neergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl ze zeiden: Dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zei de Heere tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat me begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en ik hen vernietige, maar u zal ik tot een groot volk maken. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere, zijn God, en hij zei: Waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmee u uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u gezworen hebt bij uzelf en tot wie u gesproken hebt. Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingschap geven om het voor altoos te bezitten. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Tafelen die aan beide zijden beschreven waren, aan de ene en aan de andere zijde waren zij beschreven. De tafelen waren het werk van God en het schrift was het schrift van God op de tafelen gegrift. Toen nu Jozua het rumoer van het juichende volk hoorde, zei hij tot Mozes: Er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. Maar deze zei: geen geluid van overwinningsgeroep en geen geluid van het roepen bij nederlaag. Het geluid van beurtzang is het wat ik hoor. En zodra hij de legerplaats genaderd had en het kalf en de rij dansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes. Hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Daarop nam hij het kalf dat ze gemaakt hadden, verbrandde het met vuur en vermaalde het totdat het fijn gestoten was. Vervolgens strooide hij het op het water en gaf dit aan de Israëlieten te drinken. Toen zei Mozes tot Aaron: wat heeft dit volk u gedaan dat u zulk een zware schuld erover gebracht hebt? Maar Aaron zei: de toorn van mijn Heer ontbrandde niet, u weet zelf dat dit volk in het boze ligt. Ze zeiden tot mij: maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, we weten niet wat er van hem geworden is. En toen zei ik tot hen: wie heeft goud? Ruk het af. Ze gaven het mij en ik wierp het in het vuur en dit kalf kwam eruit. Toen Mozes zag dat het volk teugelloos was, want Aaron had het de vrije teugel gelaten tot spot voor hun tegenstanders, toen ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zei: wie is voor de Heere? Die komen tot mij. En tot hem verzamelden zich al de levieten. En hij zei tot hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder gorde zijn zwaard aan zijn heup en ga heen en weer door de legerplaats van poort tot poort en dode ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naaste. De levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Mozes nu zei: wees heden de Heere gewijd, want ieder was tegen zijn zoon en zijn broeder. En wel om heden een zegen over u te brengen. De volgende dag zei Mozes tot het volk: u hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de Heere. Misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken. Toen keerde Mozes tot de Heere terug en zei: ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben zich een gouden god gemaakt. Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat u geschreven hebt. Maar de Heere zei tot Mozes: wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Maar nu, ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. Maar ten dagen van mijn bezoeking zal ik aan hen hun zonde bezoeken. Zo sloeg de Heere het volk, omdat het dit kalf gemaakt had en dat Aaron vervaardigd had. Begin februari sprak hier Sjaak Butijn. Ik weet niet of u dat nog herinnert. Hij had het over vrucht dragen. En dat ging niet alleen maar over die grote dingen, die bekeringen en de genezingen. Maar het ging ook over die ogenschijnlijk kleine dingen die er soms ook zo belangrijk zijn. Dat aanhoudend gebed, de naaste liefde, alle dingen zijn van betekenis voor God. En ik hoop dat dat voor ons allemaal prioriteit is. Dat dat iets is waar we ook allemaal graag werk van willen maken. Dat alles wat we doen gericht is op de groei van Gods koninkrijk. En dat we dat doen samen met hem. Dat ons leven een leven mag zijn wat gevuld is met gebed. Met het lezen in zijn woord in de Bijbel. Dat ons leven gevuld mag zijn met bewogenheid voor onze naasten. Dat ons leven gevuld mag zijn met ijver voor onze God. Nou, ik heb hier al een paar keer eerder gestaan met een sinaasappel en een mandarijn. Misschien herinneren we dat nog. Vruchten die zo'n heerlijke, verfrissende smaak hebben. En die vruchten die bestaan uit partjes. Maar die partjes samen vormen één vrucht. Ik heb hier ook al een keer gestaan met een doosje met gedroogde vijgen. En dat is zo'n heerlijke, zoete vrucht. Die komt van een boom die meermaals per jaar vrucht draagt. En ook ons leven moet te allen tijden vrucht dragen. Op goede momenten, maar ook als het soms een keertje moeilijk gaat. En vandaag heb ik weer iets mee. Olijven. En olijven, dat is eigenlijk een beetje een... Ik zet het even hier neer. Olijven, dat is eigenlijk een beetje een buitenbeentje onder de vruchten. Hè? Wanneer ze zo van de boom geplukt worden, dan hebben ze eigenlijk een hele bittere smaak. En om ze een goede smaak te geven, worden ze meestal even in zout gelegd om een betere smaak te krijgen. Maar daarnaast hebben olijven nog meer betekenis. Ze geven bijvoorbeeld een heel gezonde olie. Een olie die wordt gebruikt bij de bereiding van eten. Maar die ook wordt gebruikt als medicijn. Die wordt gebruikt als schoonheidsmiddel. Of zelfs als lampolie. De olijf is een vrucht die op meerdere manieren bruikbaar is. Voor de smaak. Voor genezing. Voor schoonheid. Voor licht. En dat is ook eigenlijk een heel mooi beeld van hoe ook wij bruikbaar mogen zijn, kunnen zijn voor God. Op verschillende manieren, maar voor God is het allemaal belangrijk. Galaten 5 vers 22 zegt, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en als laatste zelfbeheersing. Inderdaad, die hoort er zeker bij. 9 partjes van 1 vrucht. En ik heb het wel eens gezegd, een mandarijn heeft meestal 9 partjes. Nou, dat heb ik af en toe wel geweten hoor. Dat heb ik wel hier en daar eens verteld aan mensen. En prompt beginnen ze hun mandarijnen te pellen en beginnen ze te tellen. En dan komen ze aan 10 partjes. Of 11. Maar goed, meestal 9 partjes. Dus ja, de vrucht van de geest. En ik wil vandaag ook 1 van die partjes van de vrucht van de geest met jullie bekijken. En dat is het 4e partje. Langmoedigheid. En een ander woord voor langmoedigheid is geduld. En net als de olijf, dat is ook een vrucht waar je geduld voor nodig hebt. De bewerking om hem te kunnen eten, daar is tijd voor nodig. Hij moet een bepaalde bewerking ondergaan. Dat vraagt geduld. Hij moet in het zout liggen om eetbaar te zijn, om een goede smaak te krijgen. Je moet hem uitpersen of hij moet ook uitlekken om die olie eruit te krijgen. En olijven moet je ook leren eten. Ik denk dat de meeste mensen, als ze voor de allereerste keer een olijf eten, dat ze hem helemaal niet lekker vinden. Dat moet je echt leren eten. Olijf is een vrucht waar geduld voor nodig is. En daarom vond ik het ook wel een heel mooi beeld van langmoedigheid. En langmoedigheid vind ik eigenlijk nog net een mooier woord als geduld. De betekenis is weliswaar min of meer hetzelfde. Maar langmoedigheid, daar zit het woordje lang in. En daar zit het woordje moedig in. De oorspronkelijke Griekse tekst, die heeft het dan over makrothumia. Maar het zegt eigenlijk een beetje hetzelfde. We moeten lang moed houden. En moed houden is al een opgave op zich. Laat staan dat je dat dan ook nog een keertje lang moet volhouden. Dat is nog een extra opgave. En toch is dat wat er van ons gevraagd wordt. Langmoedigheid. En dat is een woordje. Dat is waarschijnlijk vanuit het Latijn. Daar heet het dan longanimus. Is waarschijnlijk vanuit het Latijn naar het Nederlands vertaald. En zo in de Statenvertaling gekomen. En zo heeft de Statenvertaling ook op dat gebied onze taal een stukje rijker gemaakt. Wist je dat de Statenvertaling een vertaling is geweest? Dat is die hele oude Bijbel. Is dit een Statenvertaling? Ik weet het niet. De Statenvertaling is eigenlijk de allereerste vertaling in het Nederlands die rechtstreeks vanuit het Grieks en vanuit het Hebreeuws is vertaald. En die heeft onze Nederlandse taal enorm verrijkt met nieuwe woorden die we voordien niet kenden. Langmoedig. Lang en moedig. Spreuken 14 vers 29 zegt: de langmoedige is groot van verstand. Maar wie kort aangebonden is, hoopt dwaasheid op. Spreuken 15 vers 18: een opvliegend mens verwekt twist, maar een langmoedige doet de strijd bedaren. Spreuken 16 vers 32: een langmoedig mens overtreft een held, maar wie zijn geest beheerst, overtreft hem die een stad inneemt. Langmoedigheid. Nou, in het verhaal wat we deze morgen lazen, komt bij mij als eerste de vraag naar boven, als ik dat zo gelezen heb: wat moet er toch door God zijn heen gegaan toen hij dit tafereel van het volk Israël met dat gouden kalf, toen hij dat voor zijn ogen zag gebeuren? Wat moet er toch door God zijn heen gegaan? Het begon, wat we lazen, met de woorden: toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen. Dat woordje toeven, dat is eigenlijk zoiets als dat hij rustig de tijd nam, dat hij vooral geen haast had om van die berg af te komen. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen. Het duurde kennelijk een beetje lang allemaal, een beetje te lang voor het volk. En dan te bedenken, de Heere had voor zijn volk gezorgd in alles. De Heere had voortdurend voor zijn volk gezorgd. Maar nu was Mozes even een aantal dagen uit beeld. 40 dagen op de berg Sinaï. En daarmee leek God ook meteen heel ver weg. Stel je voor dat ons nu iets overkomt, nu Mozes er niet is en God ineens zo ver weg komt. Stel je voor dat ons iets overkomt. En ze waren onderweg al de nodige moeilijkheden tegengekomen. De Heer had hen bevrijd van de slavernij uit Egypte. Wat al een wonder op zich was. Hè, die 10 plagen, ze hadden eerst 400 jaar in Egypte gewoond, waren een slavenvolk geworden. En dan worden ze bevrijd door de Heer, komen er 10 plagen. Dan volgt dat Pascha en dan worden ze het land uitgeleid. Dan gaat er een wolk en een vuurkolom gaat er voor hen uit. God had hun leider Mozes gegeven. En Mozes die leidde hen op weg door de woestijn naar het beloofde land. En onderweg gebeurde er van alles. Van die echte levensbedreigende toestanden. En dat gaf meermaals paniek aan het volk. Denk eventjes aan dat moment dat ze voor die Schelfzee stonden. Ze waren uit Egypte getrokken, kwamen aan die Schelfzee en toen konden ze niet verder. En dan plotseling komt er ineens dat Egyptische leger aanzetten die hen probeert in te halen. Maar de Heere had hen daarvan bevrijd op een wonderlijke wijze. Dan was er dat moment dat ze in de woestijn waren en dat er geen water was om te drinken. En wat gaf dat een paniek, maar de Heere gaf water uit de rots. En dan is er dat moment dat ze geen eten hadden. Maar de Heere gaf manna en kwakkels. En dan komt er dat moment, dan komen ineens de Amalekieten aan. Een vijandig volk. En Israël had nog niet eens een leger. Maar de Heere versloeg de vijand op een machtige wijze. Maar nu, zonder Mozes, betekent dat ook dat ze zonder God zijn? Omdat Mozes nu 40 dagen op die berg is, stel je voor dat ons nu iets overkomt. Dus het volk gaat meteen naar Aaron toe en zegt, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, we weten niet wat er van hem geworden is. Wat moet er door God zijn heen gegaan toen hij dit tafereel voor zijn ogen zag gebeuren? God zelf wordt ingeruild voor een gouden kalf. Gemaakt van al het goud wat ze hadden meegekregen vanuit Egypte. En Aaron die doet wat gevraagd wordt. Hij neemt die gouden sieraden, maakt een gouden kalf. En de mensen beginnen te roepen, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. En Aaron die gelooft zijn eigen leugens. Wanneer Mozes hem later ter verantwoording roept, dan zegt hij, ze zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, we weten niet wat er van hem geworden is. En toen zei ik tot hen, wie heeft goud? Ruk het af. En ze gaven het mij, ze gaven die ringen en die oorbellen en ik wierp het in het vuur. En dit kalf kwam eruit. Hij gelooft zijn eigen leugens. Slechte punten voor de man die God heeft aangeduid als de hoge priester van het volk Israël. Hoe kwetsend is dat tegenover God? En toch is er iets wat me nog meer triggert in deze tekst. Er staat namelijk, ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die de Heere hun geboden had. Ze hebben zich gehaast. En dat is niet de enige keer dat dit in de Bijbel staat. Het wordt nog 3 keer herhaald. Ze haasten zich om af te wijken van de weg die de Heere hun God geboden had. Het volk haaste zich om af te wijken. Dit willen we niet langer. We willen het heft in eigen handen. En het grote voordeel van zo'n gouden kalf, dat is natuurlijk, het denkt niet, het praat niet, het is gewoon maar een dood ding. Dus je kunt het laten denken wat jij wilt. Je kunt het laten zeggen wat jij wilt. Je doet gewoon alsof het leeft. En op God moet je altijd wachten. En je bent overgeleverd aan zijn handen. Maar een gouden kalf, dat is waarschijnlijk in Egypte gezien, een gouden kalf, daarmee kan je je eigen beslissingen nemen. Dan hoef je niet te wachten op God. Ben je niet afhankelijk van God. Is God nu langmoedig in dit verhaal? Is God langmoedig? Het lijkt misschien van niet, maar ja, dat zeggen we natuurlijk niet als christenen, dat God niet langmoedig zou zijn. Dat zeggen we niet, want God is gewoon langmoedig. Hij heeft al die goede kwaliteiten in zich. Maar hier heb ik soms wel een beetje de neiging om dat te denken, dat God al zijn geduld is verloren. Maar eigenlijk doet God hier iets heel bijzonders in dit verhaal. God bespreekt, voordat hij een besluit neemt, bespreekt hij eerst zijn plan met Mozes. Er staat dan, vervolgens zei de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat me begaan dat mijn toorn tegen hen ontbranden en ik hen vernietigen. Maar u zal ik tot een groot volk maken. God bespreekt zijn plan als eerste met Mozes. En Mozes krijgt de kans van God om te reageren. God stelt zich als het ware afhankelijk op van Mozes. Mozes, jij mag het zeggen. Jij mag hier beslissen. Ga ik het doen of ga ik het niet doen? En Mozes gooit alles in de strijd om God van zijn plan te weerhouden. Hij gooit zelfs zijn eigen leven in de strijd. Hij zegt, maar nu vergeef toch hun zonde en zo niet, delg mij dan uit het boek dat u geschreven hebt. Hoe ver durft Mozes te gaan? En dan staat er in vers 14, de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Nou, er valt nog veel meer te zeggen over dit gedeelte. Maar dat puntje wat ik nu gewoon heel even wil aanstippen is, de Heere vergeeft. De Heere is een God die vergeeft. En bij vergeven denken wij zo snel, ach, zand erover, we denken er niet meer aan. We doen gewoon alsof het allemaal niet gebeurd is. Maar iedereen krijgt heus wel zijn deel. En dat zien we in de Bijbel vaak. Mensen krijgen heus wel hun deel. Vooral in het Oude Testament kan je dat zien. Denk aan het volk Israël, maar denk ook aan Mozes zelf. Denk aan David, denk aan Paulus. Allemaal mensen die de gevolgen moesten dragen van hun fouten. En toch was er na die tijd ook bij God een open deur en een open hart om te komen tot een herstelde relatie. Welkom bij God. God vergeeft en bij God is er altijd een weg terug. En dan twee hoofdstukken verder in Exodus 24, dan gaat Mozes opnieuw, is Mozes opnieuw bij God. En dan zien we Mozes eventjes heel dicht bij God. Hij heeft opnieuw die berg Sinaï beklommen. En opnieuw heeft hij zo'n heerlijke, zo'n bijzondere ontmoeting met God. Dan staat er in Exodus 34 vers 6, de Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht. Maar Gods plan is niet afgelopen met zijn volk. Na Exodus 32 gaat God opnieuw op weg met dit volk. God houdt vast aan zijn belofte. Datzelfde volk dat ook vandaag nog altijd veel goddeloosheid en veel onrecht kent. Laten we ook daar eerlijk in zijn. Maar Gods plan is niet afgelopen met zijn volk. En Gods plan is ook niet afgelopen met deze wereld die niks van God wil weten. Die zelfs het bestaan van God probeert te ontkennen. 2 Petrus 3 vers 9 zegt, de Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Langmoedigheid. We zien hoe God langmoedig is ten aanzien van zijn hardnekkige, zijn afgedwaalde volk. Galaten 5 vers 22 zegt dat langmoedigheid onderdeel is van de vrucht van de geest. Wij zijn als het ware een boom waar anderen de vruchten van komen plukken. En als mensen komen bij ons om die vrucht te plukken en daarna te eten, dan moeten zij langmoedigheid proeven. Wij moeten mensen zijn die allemaal langmoedigheid in ons dragen. Allemaal langmoedig zijn tegenover anderen. Wat moest het volk leren? En wat moeten wij leren? We moeten leren dat God, die wij met onze eigen ogen niet kunnen zien, dat Hij ons wel ziet. En we moeten leren dat Hij te vertrouwen is. En dat Hij een plan klaar heeft met ons leven. En dat Hij ons niet aan ons lot overlaat. En dat Hij, ook op die momenten dat Hij misschien heel ver weg lijkt, dat Hij alle dingen onder controle heeft. En ook dat Hij bij momenten ons eens op de proef stelt. Om ons sterker te maken voor zijn plan. Het volk haastte zich om af te wijken van de weg die de Heere geboden had. Ze namen zelf het roer in handen. Nou, we weten ook allemaal, Jacob, die haastte zich om dat eerst geboorterecht in handen te krijgen. Jona, die haastte zich om bij God vandaan te vluchten. Heb jij je wel eens gehaast om God te slim af te zijn? Je weet eigenlijk met je verstand wel dat iets fout is, maar toch wil je het zo graag. Wij willen vandaag de dag zo graag beslissen over relaties. En op het moment dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt, dan is het eigenlijk onomkeerbaar. Dan denk je dat je God te slim af bent. We denken zo vaak dat we willen vandaag de dag ook zo graag beslissen over ons geld. En als je je geld één keer hebt uitgegeven, dan is het uitgegeven. Dan is het onomkeerbaar. We denken vandaag de dag te kunnen beslissen over leven en dood. Gisteravond hadden we nog een heel gesprek over euthanasie. We denken dat we God te slim af kunnen zijn. Dat denken we. Maar we zijn God nooit te slim af. Nooit. God ziet alles. En God staat overal boven. We zijn hem nooit te slim af. Maar bij echt berouw is er ook bij God echte vergeving mogelijk. De Heere vergeeft. Maar natuurlijk, de andere kant is, wie zijn billen brandt, die zal op de blaren moeten zitten. We moeten de gevolgen van de fouten dragen. Maar laten wij, in plaats van af te wijken, van ons te haasten om af te wijken van de weg die de Heer ons geboden heeft, laten we ons haasten om alle dingen aan Hem in handen te geven en te vertrouwen op Hem. Wanneer je naar school gaat, wanneer je naar je werk gaat, wanneer je in een moeilijke situatie komt en je weet dat je tegenstand mag verwachten, dat je op de proef gesteld zal worden, of dat mensen hardnekkig hun eigen weg blijven gaan en niet willen luisteren, ga dan vooraf in gebed tot God en spreek met Hem af dat zijn langmoedigheid door ons heen mag werken. En drink van zijn langmoedigheid door te lezen in zijn woord. En zorg dat die vrucht door anderen te vinden is. En wees alsjeblieft een open kanaal waarbij Gods langmoedigheid door jou heen andere mensen kan bereiken. Langmoedigheid. Wees moedig in je eigen vertrouwen op God en in je geduld met anderen. En heb een lange adem. Geef niet op wanneer je mensen de verkeerde kant ziet opgaan. Wanneer je ziet dat je eigen kinderen misschien wel een verkeerde keuze maken, of klasgenoten of collega's die met verkeerde praktijken bezig zijn, geef niet zomaar op. Nou, straks na de dienst mag je in de koffiezaal van deze olijven proeven, als je daar zin in hebt. Ze hebben in het zout gelegen voor een goede smaak. En vanavond eet je misschien wel een heerlijke maaltijd die in olijfolie is gebakken. En dan hoop ik dat je ook denkt aan Gods langmoedigheid voor ons. En dat wij dat mogen doorgeven. Psalm 103 vers 8 zegt: genadig en barmhartig is de Heer. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten. En niet eeuwig blijft hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Ik hoop dat we daarmee aan de slag willen gaan. Laten we nog samen de Heere danken. Heere, wat is het goed om u zo te mogen kennen als een God die vergeeft, een God van liefde en bij wie we altijd mogen terugkomen, wat we ook hebben mispeuterd, wat we ook hebben verkeerd gedaan. We mogen altijd bij u terugkomen. Zelfs al hebben we keuzes gemaakt in ons leven die misschien onomkeerbaar lijken en waar dingen niet meer terug te draaien zijn. En moeten we de gevolgen daarvan dragen? En toch, u bent een langmoedig God. Een God die rijk is aan goede tierenheid en trouw. En leer ons om dat ook voortdurend voor ogen te hebben, zodat we ons niet haasten om dingen te doen waarmee we denken dat we u te slim af kunnen zijn. Maar alleen maar dat we ons haasten om uw wil te zoeken, die te kennen en daarnaar te leven. Heere, wilt u ons leiden in ons leven en stap voor stap, dag na dag, u te volgen in alles wat we doen. Zegen ons in onze wegen die we gaan, leid ons en geef ons een hart wat op u gericht is. Dat vragen we in Jezus' naam en uit genade. Amen.